Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broes Tol. Samen met Nicky van der Gijp en een speciale gast.
Maar die tweede helft van Liverpool, hoe ontzettend veel gas zij gaven vooruit. Niet normaal.
Het is maandag 11 maart, tijd voor nieuwe FC Afkikken Daily. De week begint weer en dus gaan we terugblikken op het afgelopen weekend. Natuurlijk met de wedstrijd van Feyenoord gisteravond, die niet in bord op schoot is meegenomen. Het gaat even over Maurice Stijn en Sportclub Heerenveen, wat daar allemaal gebeurt. Maar we kunnen er niet omheen, jongens, Nicky en Bart, om de wedstrijd van het weekend, dat kan je sowieso wel zeggen. Hij beheerste het weekend van bijna alle voetballiefhebbers, denk ik. De wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City.
Zeg, we kunnen er niet omheen, maar dat vind ik nog wel een hele negatieve.
Je wil er niet omheen.
We mogen er niet omheen.
Je wil er uren over praten.
Nou, ik zou wel een daily kunnen vullen met alleen maar over deze wedstrijd praten.
Ja, dat denk ik ook. Geest, man.
Ja, man, er is te veel voetbalnieuws. We moeten ook echt andere dingen bespreken. Ja. Maar we gaan hier wel even uitgebreid de tijd voor nemen, hoor. Want ik denk dat al onze luisteraars met ons mee hebben gekeken. Ja. Gistermiddag op zondag. De hype was real. Maar die kwam niet volledig na.
Hij leverde in alles. Gewoon in... kijk, een topwedstrijd, dat is niet alleen mooi voetbal en goed voetbal. Maar dat zit hem ook in spectaculaire momenten. In fouten, in scheidsrechtelijke dwalingen. In gewoon spelers van wie je het niet verwacht, die opstaan. Mm. En eigenlijk, ja, ik kan me oprecht geen wedstrijd herinneren de afgelopen jaren, waar ik denk ik meer van heb zitten genieten. Gewoon vanaf de eerste tot de laatste minuut was het gewoon een van eigenlijk denk ik de meest bizarre wedstrijden die ik heb gezien.
Ja, het begon gewoon al dat tempo in de eerste helft. Jezus Christus.
Ik had ook wel van... Ik zat ook gewoon echt geconcentreerd te kijken, zeg maar. Gewoon omdat ze dwongen dat ook een soort af. Snap je dat? En
we zijn je hebt gewoon het idee dat als je ook maar een seconde je ogen van het tv-scherm afhaalt, dat je gewoon iets mist.
En wat als je het gevoel wat je had, bijvoorbeeld die eerste helft, je zegt ook van dat tempo was niet normaal. Maar het was ook gewoon ontzettend. Je hebt van die wedstrijden die super vermakelijk zijn. Ik noem van Chelsea Spurs terug van eerder dit jaar. Ja. Waar gewoon heel veel gebeurt omdat beide teams veel fouten maken. En dit was eigenlijk absoluut top level voetbal gewoon. En alsnog super vermakelijk. Want het kan ook een schaakspel worden en dat was het niet.
Nee, ik denk het eerste kwartier dat... Ik denk dat het gemiddelde was dat het minder dan 2 keer aanraken per balcontact was. Gewoon bijna alles ging in 1 keer raken van achter naar voor. Dat is echt ongelooflijk. En het mooie vond ik in het begin is dat City eigenlijk, waar City normaal heel erg de controle wil hebben, en dat ze nu eigenlijk echt Liverpool echt bij de keel grepen gelijk het eerste kwartier. En Liverpool schrok daar ook best wel van, want het eerste kwartier had City echt de kansen.
Zeker.
Was veel beter. Maar dat je later merkt dat ze echt, dat het gewoon 2 ploegen die gewoon vol druk, vol gas tegen elkaar.
Ja.
En de voetballend eigenlijk allebei best wel vaak nog onderuit komen. Terwijl...
Dat vond ik ook. Want wat je zegt, Manchester City pakte Liverpool echt bij de strot. En Liverpool had het daar, die was echt wel even overdonderd van mijn gevoel. Maar daarna kreeg ze echt weer grip op die wedstrijd. Ook door gewoon te blijven voetballen. Want wat voor opbouw ik heb gezien met Keller ook. Ja. Die alles in durft te spelen. Die rustig en stabiel is. De achterhoede die bal ook gewoon wil krijgen. Terwijl er 4 man van City druk zetten. Dat was heel goed. En toen kwam Liverpool er beter in. En toen had je corner taken quickly.
Ik moest aan Origi denken, man. Ja, ik moest aan Origi denken. Natuurlijk. Meteen. Ja.
Maar ik was echt helemaal confused ook. Ik snapte er niks van. En je kan zeggen, is dit nou... Maar dit is niet net... Dit hebben ze niet spontaan bedacht. Nee, je zag aan alles dat dit een vooraf ingestudeerde variant was met Ake die het blok zette. Okay.
Camera naar de bank en je ziet meteen iedereen naar die set-piece coach gaan.
Hij weet, ja. Guardiola wees ook, hè. Ja. Zo lekker.
Ja. En je zag ze bij Liverpool echt allemaal overdonderd kijken. En het was echt... Het was raar, want het was inderdaad net in de fase dat Liverpool beter in die wedstrijd kwam. Maar het was echt een Nou, gewoon een geweldig. Ik zeg maar, dit soort goals omschrijf je misschien niet als een geweldige goal, maar dit is wel echt.
Het is ook de manier waarop de Bruyne die bal voorttrekt. Het is echt een hele, hele, hele goede bal die bijna over de achterlijn gaat.
Ja, maar echt hard en strak. Dus niet, het is niet normaal. Echt niet makkelijk. En
ongelooflijk nice.
Zelfs dat was op topniveau.
Dus zeker, zeker. En dan de tweede helft waarin Liverpool ook gewoon zo voor elkaar krijgt.
Uiteindelijk... Ik was de tweede helft echt enorm onder de indruk van Liverpool, ja, man. Jullie noemden het vrijdag heavy metal druk zetten. Nou, dat was het echt. Toen werd nog gezegd van ja, dat is misschien een beetje overdreven term. Mm-hmm. Maar die tweede helft van Liverpool, hoe ontzettend veel gas zij gaven vooruit.
Dwing je dan ook dat soort fouten bijvoorbeeld van oké af?
Nou, dat vond ik wel echt een flink fout. Want ik denk dat Liverpool in een gemiddelde wedstrijd genoeg druk zet om dat soort fouten ook al te onderscheppen.
Het was ook vooral daarna. Zeg maar na die fout van oké, we kunnen hier valt wat te halen als we zo heftig druk zetten. En toen daarna werd er meteen weer vol eroverheen. Ik dacht echt, nou, Liverpool klapt er nu met twee goals overheen.
Ja, maar als je ook Elliot ziet, een jongen van 20 die helemaal nog niet veel basisplaatsen in dit soort wedstrijden heeft gehad. En het is echt... Dat hij in dat tempo dat hij meeging.
Dat is niet normaal,
en
toch?
De druk die hij zet. Dat is echt... Ik heb hetzelfde gezien.
Maar op rechtsbuiten maakte hij het spel. En op 10 maakte hij het spel ook.
Ja. Hij liep overal.
Ik vond het bizar knap. We zullen het zo nog even hebben over die jonkies. Misschien de speler die... Ook omdat wij er misschien extra naar kijken. Maar die echt het meeste indruk maakte. Nadat er heel veel druk deze week op hem is gelegd. Was toch wel Big Fridge.
Ik denk niet dat wij het overdrijven nu, toch?
Nee, maar... Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik doe meer van... Wat er afgelopen week allemaal over hem is gezegd. Dat kan ervoor zorgen dat je er zelf ook al in gaat geloven, toch?
Ja, dan doe je op dat hij...
Door iedereen bijna op dit moment weer de beste centrale verdediger. Ja. Misschien wel de beste ooit wordt genoemd.
Hij is dit seizoen weer zo ongelooflijk goed. En gisteren was... sprak boekdelen eigenlijk over zijn seizoen. Ja. En hoe die er nu weer in zit.
Ja, we hebben wel eens dat we dat aanvallers niet een geweldige wedstrijd hebben. Dat we echt een show hebben gegeven. Maar dit was ook een show.
Echt, man.
Haaland één aanraking in de 16.
Ja, één bal in de 16 gehad. Maar als je ook... Kijk, dat hij de duels en de persoonlijke duels nog wint. Maar als je dat moment ziet dat Haaland zeg maar 1-1 gaat met Van Dijk. Hij is ook niet in paniek, hè?
Nee, helemaal.
Hij draait, hij herpakt zich even, hij kijkt en heel rustig blijven. Ja, en Haaland kan eigenlijk niks anders doen.
Nee, hij komt nog tot een schot.
Ja, maar hij was al helemaal uitgeweken.
Klopt, en dat doet Van Dijk ook nog goed. Want die geeft hem op het laatste moment even een klein zetje. Ja. Waardoor Haaland uit balans is. Ik had dat moment inderdaad als type in het. En nog een moment was volgens mij een soort counter van City. En dat kwam in een ingooi. En die wilde ze ook zelf nemen. En die werd ook genomen. En toen kwam hij nog terug sprinten. Ja. En gelijk een tackle erin.
Een tackle van achteren inderdaad. Net
maar
voor
echt,
de man langs.
Echt perfect op de bal. En naast dat je dan dus in voetballende acties het heel goed doet... vond ik dat ook zo'n signaal geven naar zijn teamgenoten. Van hij liet echt zien van... Hey, ik eis van mezelf dat ik op de top van mijn kunnen moet zijn... voor deze wedstrijd. Dus beter doen jullie dat ook.
En hij heeft echt geheerst gisteren.
Hij heeft echt geheerst. En hij had nog een paar momenten dat hij echt wel fel was op zijn teamgenoten. Want hij ruimde volgens mij... één bal ruimde die op, wat onnodig was. En één keer...
Hij verloor de bal een keer aan Haaland.
En hij verloor de bal een keer. En beide keren was het speak naar zijn teamgenoten. Van, hey, veel meer coaching nodig. En daarmee leg je die lat zo hoog. En met die jonkies naast hem, vind ik dat wel echt prachtig.
Nou, hoe geweldig moet het zijn als speler dat... Kijk, je kan als verdediger nog zo goed... zulke mooie tackles hebben, zulke mooie onderschepingen. Maar je hebt bij alles ook het gevoel dat er alleen maar rust... vanaf straalt. Mm-hmm. Hij is nooit, je hebt nooit het idee dat hij in paniek is.
Nee, want zelfs toen hij die bal verloor, wat bijna op zijn eigen 16 was. Ja. Daarna, je ziet hem even van zijn apropos dat die bal werd weggetikt voor zijn voeten. En daarnaast positie kiezen en weer staan.
Maar hoe lekker moet dat zijn als medespeler? Dat je zo'n gast naast je hebt staan waarvan je denkt, zo, die raak gewoon nooit in paniek. Ja. Dat is echt het perfecte voorbeeld. En Ik wilde dit al voorleggen net, omdat ik zat erover te twijfelen. We hebben natuurlijk de Ballon d'Or. Gaat natuurlijk bijna altijd naar aanvallers. Maar als je nu dit ziet, hoe Van Dijk dit seizoen... En hij is er al een keer dichtbij geweest. Ja. En Jamie Carragher zei inderdaad na de wedstrijd van... Ik vind Van Dijk een betere centrale verdediger dan dat ik Haaland een spits vind. En dat is misschien een beetje een raar
vergelijking. Is moeilijk, maar je snapt ergens wat hij bedoelt.
Maar, maar Haaland is wel een topkandidaat voor de Ballon d'Or. Maar is Van Dijk, hoe die op dit moment verdedigt... En ja, dan hoort hij daar toch gewoon tussen.
Nee, ja, ik denk dat hij met Bellingham en Haaland de voornaamste kandidaat
is. En dan ligt het aan de prijzen, waarschijnlijk.
En hoeveel Kevin De Bruyne nog in de rest van het seizoen. Want die heeft natuurlijk wel al fantastisch gespeeld, maar is er een tijdje tussenuit geweest. Wat gewoon, wat gewoon wel invloed heeft op zo'n jaarprijs, denk ik. Maar goed.
Ja. Maar als je dit soort wedstrijden speelt op het moment dat het moet, dan kan ik me gewoon niet voorstellen dan. Ja, het zou voor mij prachtig zijn dat überhaupt een verdediger misschien ooit een keer die waardering krijgt.
Naar Cannavaro.
Ja, en als je ziet hoe hij nu speelt, dat is echt. Ik heb hetzelfde gezien van centrale verdediger. Dus dan, ja, hij verdient het ook wel ergens.
Vind ik. Jij begon over dat vertrouwen wat hij geeft aan de mensen om me heen. En dat is wel mooi, hè? Want als we even kijken naar die opstellingen rechts, staat Bradley. Naast hem staat Kwanza. Ja. Linksback staat Joe Gomez, die daar natuurlijk wel vaker al moet spelen.
Ja, maar niet ideaal.
Ten eerste is hij een prima functionele speler, maar geen absolute topspeler.
Nee.
En doet op links ook nog wel eens een beetje dingen waarvan je denkt van hé, dit is niet handig. En hij geeft er echt leiding aan. En dan wil ik misschien iets meer nog die jonkies uitlichten dan Gomez.
Ja.
Want Bradley was gewoon verdedigend, heel stabiel en aanvallend van super waarde. En Kwanza speelt gewoon
alsof hij er al 10 jaar speelt.
Alsof hij er al 10 jaar
speelt. Absurd dat zij in zo'n wedstrijd, in zo'n niveau, zo schijnbaar moeiteloos meegaan. Dat is echt absurd.
Dat kan bijna niet. Oprecht, nee. Het kan. Het is niet logisch.
En gewoon het zijn ook keuzes van Klopp. Hij kiest er heel bewust van. Want later komt Robertson erin op linksback. Gaat Gomez naar rechts.
Ja. Had je ook mee kunnen beginnen.
Had niet raar geweest, toch?
Nee, helemaal.
Ik kan me voorstellen als trainer dat je heel makkelijk teruggrijpt op de jongens.
Dat was de logische keuze geweest. 100%.
Ja, maar ook als je kijkt naar Bradley. Je zou toch denken als je jongen bent en zo'n wedstrijd komt van. Ah, ik zal misschien wel even een beetje voorzichtig zijn met.
Nee, man.
Hij heeft gewoon constant.
Acties, Ake opzoeken.
Ja, maar dat is niet normaal. Gewoon, en wij hebben het hier in Nederland vaak, en dat is een geweldig speler, hè? Over wat Des doet en hoe hij als buitenspeler of als back zoveel creëert alsof hij bijna buiten. Dat lukt Bradley gewoon in zo'n wedstrijd. Ja. Dat is echt niet normaal.
En wat kunnen we over die twee zeggen dan? Want ik zie ook nog gelijk die actie van Kwanza voor me, die ik denk in de tweede helft.
Ja, dat hij de bal krijgt. Of van Alvarez.
Ja, maar dat hij ook die actie nog even maakt, bijna op de 16 van City. Dat hij nog. Hoe goed zijn deze jongens? Is dat nu, dit was hun topniveau voor op dit moment. Dat moet wel in zo'n wedstrijd. Maar hoe kunnen we hen inschalen?
Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat Bradley echt, dat is echt een ongelooflijk goed talent. Ik kan me niet voorstellen dat hij geen wereldspeler wordt. En Kwanza heb ik eigenlijk nog iets te weinig van gezien. Maar als je gisteren zo speelt en als je dit niveau kan halen, dan zit het er in ieder geval in.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Ja, ik denk ook dat het te maken heeft met. Kijk, bij Kwans. Kijk, zo'n wedstrijd is inderdaad. Het is hoogstempo en het is het moeilijkste wat er is. Maar ook iedereen om je heen en alles staat zo op scherp en is zo geconcentreerd dat je daar niet aan. Dat kan je niet missen, zeg maar. Dan vraag je af, oké, hoe is het als hij straks speelt tegen West Ham thuis, waar je 9% de bal hebt en er gewoon een paar counters op je afkomen.
Ja, dat en hoe soms. Is... Ja, en misschien ook hoe is het als zometeen niet meer Klopp je coach is? Mm-hmm. Hoeveel invloed gaat dat hebben? Ja, dat zou zomaar ook.
Dat wordt heel interessant. We noemden net Kevin de Bruyne al. Wel opvallend. Klopp die coach voor de jonkies.
Ja.
Guardiola kiest ervoor om de Bruyne te wisselen op een moment. Ik zag het in ieder geval niet aankomen. Ja. Ik weet niet hoe jullie
maar het pakte wel heel goed uit.
Ja.
En je durft wel, hè, als trainer.
Wat vonden jullie ervan? Want de Bruyne vond het niet heel leuk.
Nee, ik snap dat de Bruyne het niet leuk vindt. Ik denk dat niemand het leuk vindt om in zo'n wedstrijd gewisseld te worden. Maar ja, wat jij net zegt, het werkt uiteindelijk wel. Want Liverpool gaf zoveel gas in de tweede helft. City gewoon bijna niet aan de bal kwam. En de Bruyne is een geweldige speler. Maar wel een speler die ontzettend veel risico in zijn spel legt natuurlijk. En dat was gewoon niet wat City eigenlijk nodig had. Guardiola was meer bezig met een punt halen dan met die wedstrijd nog winnen. En met Kovacic, ja, die is gewoon, ja, dat is echt meer een controleur bijna.
Ja.
Dus in dat oogpunt was het een hele logische wissel. Maar om je allerbeste speler, dat durf ik de Bruyne wel te noemen, te wisselen, dan moet je, ja, sterk in je schoenen staan.
Ik vond wel dat Guardiola het mooi deed door naast hem te gaan zitten. Ik vond dat nog weer iets anders. Kijk, de Bruyne vroeg er ook om. Ik denk dat ik zelfs wel erachter sta dat de Bruyne op zich zelfs zo goed is dat hij in die situatie ook dat mag vragen aan Guardiola.
Ja, ik had hier al een discussie over met een vriend van me inderdaad. Die zei van ja, ik vind hem toch wel iets te veel van die prinsentrekjes hebben.
Is misschien ook wel zo. Maar ik denk dat het wel kan. En ik vond dat Guardiola het zo perfect deed door ook naast hem te gaan zitten. En niet over 2 meter te praten. Hij maakt het heel gelijkwaardig van vriend, jij betekent alles voor mij. Alleen ik denk nu dat dit er nodig is. Dat gevoel kreeg je in ieder geval bij. Vond ik echt sterk.
Ja.
Daar ben je er wel in één keer vanaf. En misschien zijn er deze week echt nog wel gesprekken. Maar op dat moment heb je er niks aan als trainer en beste speler daar gaan bakkeleien.
Zo over de bank waar nog andere mensen zitten.
Helpt niet mee. Nee. Dan gaan de kanten gekozen worden. En ik vond dat Guardiola dat heel erg goed deed. Doku speelde niet. Ook een opvallende keuze toch van Guardiola. Was later nog wel even in opspraak. Ik vond hem zowel dat hij...
Positief als negatief.
Ja, want ik denk, die had ik dan... Als je dan Bradley nog meer uitdaging had kunnen geven... had ik hem misschien wel opgesteld.
Ja.
Maar is het een pingel op het einde? Dat is de belangrijke
vraag. Ik vind het zo moeilijke, man. Ik vind het echt een moeilijke.
Want wat er gebeurt?
Nou ja, die bal die valt er een beetje omhoog, zeg maar, tussen. En hij, een beetje blind. Kijk niet dat er iemand voor zich loopt. Wil die bal wegtrappen, maar daar komt McAllister aan. En hij raakt de bal.
Hij raakt hem wel.
Maar niet, ook
voet
niet
een beetje op borsthoogte.
Ja, maar raakt hij hem... Kijk, natuurlijk maakt McAllister het meeste ervan. En dat is heel erg logisch. Ja,
vond ik goed spelen trouwens, McAllister.
Ja, maar raakt hij hem zo hard ook echt?
Ja, het is vooral dat hij eerst de bal raakt en daardoor, zeg maar, doordat McAllister ook tegen hem aanloopt, is het meer een soort van plant die zijn voet een beetje in zijn borst, zeg maar. Dus het is niet dat hij hem echt trapt, maar het is meer dat hij trapt die bal weg. Tenminste, raakt hem half en McAllister loopt tegen zijn noppen aan eigenlijk.
Ja, voor mij idee is het een gevolg van een voetbalactie. Dus de voetbalactie...
Wel een lompe voetbalactie.
Zeker weten. Ja, en het is ook, wat misschien dit wel dan heeft gebracht... is dat Jurgen Klopp en Mike Dean... voor het eerst een keer aan dezelfde kant staan qua mening. Dat helpt misschien ook wel. Die Mike Dean, oud-scheidsrechter, zijn natuurlijk van... Ik had niet gek
Ik ben het eigenlijk altijd oneens met Mike Dean.
Dat zei hij na de wedstrijd. Maar ik vond ook heel leuk wat hij tijdens... Hij deed commentaar bij Sky. Dat hij eerst ging ik denk echt dat het een penalty is. Dat scheidsrechter hem naar de zijkant gaat roepen. Het was check complete. Nee, is ook geen penalty. En toen na de wedstrijd weer zeggen dat het wel een penalty is.
Jij wil zeggen
classic
dat
Mike Dean.
Voetbalwereld een beetje opportun is.
Nou, daar dragen wij af en toe toch wel eens aan bij.
Dat is absoluut waar. Daarover gesproken op. Jouw Arsenal heeft hier wel veel aan gehad.
Ja, dit is een perfecte uitslag.
Ja.
Ja. Was het voor jou in alles een lekkere middag?
Ja, ik heb enorm genoten. Ik heb wel, wat was het, zaterdagavond met geknepen billetjes zitten kijken naar Brentford Arsenal.
En Ramsdale,
ja. Maar, of Arsenal Brentford was het volgens mij, doet er niet toe. Maar ja, eigenlijk, Arsenal speelde prima goed. En uiteindelijk heel blij dat het toch nog 2-1 werd. Maar ik heb echt hard geschreeuwd bij die 2-1. En daarvoor echt met heel veel spanning zitten kijken.
Ik kan me goed voorstellen. Arsenal nu eerste op doelsaldo met 64 punten. Liverpool ook 64 punten. En City 63. 31 maart longt natuurlijk Manchester City Arsenal. Met rood in jouw kalender, denk ik, omcirkeld. Ja. Kan je nu iets zeggen over deze drie? Of er een favoriet is? Of slaat dat nergens op?
Weet je, als je gisteren die wedstrijd zit te kijken... dan kan je je niet voorstellen dat er nog een ploeg is... die hier aan mee kan doen. Maar dat is dus wel zo.
Ja.
Dat is echt heel lijp. En als ik gisteren zit te kijken... het zit zo dicht bij elkaar. En
als je Liverpool nu ziet tegen City... ik denk dat Arsenal de kwaliteiten heeft om hetzelfde te doen. Als wat Liverpool die tweede helft heeft gedaan. Maar ik vind het... Ja, het is gewoon fucking spannend. Ja, dus
je durft er bijna niks over te zeggen.
Nee, klopt.
Opta Data Bureau die heeft uitgerekend... en natuurlijk gekeken op basis naar de rest van het speelschema... en de kansen die er liggen. En bijna is het wel duidelijk... City heeft 46% kans om te winnen. Om uiteindelijk de titel te pakken. Liverpool 35% en Arsenal 19% ongeveer. Ja
wat moet ik daar nou weer over
ik ben zo ontzettend benieuwd, zeg maar, naar... Kan je dit niveau nu op de mat blijven leggen? En lukt het je ook, als bijvoorbeeld Liverpool en City, maar ook Arsenal zijnde... in zo'n wedstrijd die we gisteren hebben gezien... dan word je ook door je tegenstander... word je naar dat hoogste niveau toegetrokken, zeg maar. Want je moet, want anders ga je er vanaf. En gaat dat ook lukken tegen de kleinere teams?
City heeft bewezen dat zij het in ieder geval kunnen... Ook dat seizoen dat ze natuurlijk 100+ punten wonnen. Volgens mij de laatste, weet ik veel niet hoeveel wedstrijden. Dus zij hebben laten zien dat ze dat wel kunnen. Liverpool heeft natuurlijk... Ik denk dat Arsenal de enige is aan wie het nog echt is om te laten zien... dat ze dat zo ver door kunnen trekken, denk ik, in die titelstrijd.
Een paar moeilijke uitwedstrijden nog, Arsenal.
We gaan het volgen, jongens. We mogen in ieder geval heel dankbaar zijn. Ik had dat in ieder geval wel gisteren. Ja. Ik was gewoon de afroep gewoon... Dankbaar voor zo'n wedstrijd.
Het is ook lekker dat ze nu met z'n drieën zijn. En dat er geen twee zijn.
Maakt het nog leuker, ja. Zeker, zeker waar. We gaan naar ons eigen kikkervoetballandje, want daar gebeurt ook genoeg. Vanochtend werd bekend dat Kees van Wonderen na dit seizoen geen trainer meer is van Sportclub Heerenveen. Aflopend contract. We hoorden al eerder dat in januari dat er gesprekken gepland waren over contractverlenging. Die gingen toen niet door. Van Wonderen zei zelf toen in die mindere fase van... Ik zou het niet gek vinden als Heerenveen in gesprek is met andere clubs.
Ja.
Of met andere trainers, sorry. Algemeen directeur en ook technisch directeur Ferry de Haan zei vanochtend... We hebben recent met elkaar gezeten om te praten over de toekomst. Het was een open en eerlijk gesprek waarbij we hebben geconcludeerd dat van beide kanten niet alle vinkjes op groen stonden om de samenwerking te verlengen.
Nou, en gisteren was het nog dat ze nog in overleg waren toen het Van Stijn uitlekte en zo. Ja. En,
ja, het zal niet meegeholpen hebben, toch? Want er zijn foto's uitgelekt van Maurice Stijn ergens in een hotel wegrestaurant in Wolvega. Met een presentatie van wat Heerenveen zou moeten zijn en Maurice Stijn. Ik denk wel dat het in een stroomversnelling heeft gebracht van... het moet naar buiten gebracht worden dat we niet verder gaan. Ik denk dat het al wat langer speelt.
Ja. Denk ook wel dat het wat langer speelt. Maar ik vind het, hoe Heerenveen handelt, vind ik helemaal niet raar. En volgens mij werd er ook gezegd van... je moet dat niet in een hotel doen, want dan kunnen mensen... Ja, kom op, waar moet je het anders doen?
Op de club heb je hetzelfde.
Je kan het toch niet in een bunker ergens...
Ja, volgens mij zei Van Wonderen zelf... had het dan bij Stijn thuis gedaan of zo.
Ja, had de buurman een foto gemaakt.
Ja.
Oh ja, je had de gordijnen dicht kunnen doen.
Eens, maar... het gaat vooral om hoe het met Van Wonderen gecommuniceerd is. En volgens mij aan hoe Van Wonderen communiceert... lijkt me dat het wel duidelijk aan hem is gemaakt. Hoe zitten jullie daar zelf in? Van als we nu kijken naar Heerenveen onder Van Wonderen... Is dat geworden wat jullie ervan verwacht hadden?
Ergens wel. Hij werd natuurlijk met een hele hoge verwachting eigenlijk. Bij Go Ahead fantastisch gedaan natuurlijk. Maar ook daar niet met aanvallend geweldig voetbal of zo. En Heerenveen wist daarmee wat het aantrok. En hij kon een hele goede structuur neerzetten. Hij kon een hele goede... Maar het is geen geweldig voetbal geweest. Maar dat kon je ook niet bij hem verwachten. En PSV, zo ik ben helemaal... Heerenveen heeft vorig jaar de play-offs gehaald. Nou, staan nu weer op play-off plekken. Ik denk niet dat je meer had kunnen vragen. Heerenveen is niet een team wat structureel mee kan doen met Twente en AZ. Nou, als je daaronder, bij de 3-4 daaronder, die zijn best wel... met Utrecht en NEC is daar nu bij, Sparta. Dat zit best wel dicht bij elkaar allemaal.
Eagles.
Ja, precies. Dat zit best wel dicht bij elkaar. Dus ja, ik vind dat er wel heel erg kritisch... naar hem wordt gekeken. Hij heeft natuurlijk het begin van het seizoen het heel moeilijk gehad.
Mm-hmm.
Maar ik vind hoe hij verder dit seizoen... Hij heeft echt zich wel aan moeten passen af en toe. En dat heeft hij best wel goed en knap gedaan. Ik vind dat hij zelfreflectie heeft getoond best wel vaak in interviews. En ook best wel vaak heeft aangegeven dat hij zelf dingen verkeerd heeft gedaan. Dus ik vind nu wel een beetje... Ja, ik vind het niet een hele mooie scheiding worden, denk ik, op deze manier.
Nee, dus dat een mooi artikel zag ik voorbij komen van de Leeuwarden Courant. Heerenveen-watcher Sander de Vries, die benoemde eigenlijk daar... vier conclusies. Te grillige prestaties, geen opwaartse lijn sinds 2 jaar geleden dat Van Wonderen begon. Beperkte ontwikkeling van spelers. Er worden de 3 genoemd die zich wel ontwikkeld hebben. Brouwer, Van Ewijk en Van Hooijdonk. Heel veel aankopen die niet hebben gewerkt. Veel structuur, weinig gevoel en verbinding wordt er in de groep gevonden in ieder geval. Ook zijn assistenten zijn natuurlijk afgelopen jaar weggegaan. En dat nu, 2 jaar nadat Van Wonderen is begonnen, eigenlijk... Heerenveen opnieuw kan beginnen, want er is een volledig nieuwe technische staf waarschijnlijk nodig.
Ja, maar je kiest uiteindelijk, Heerenveen kiest er, je hoort wel dat Heerenveen zelf ook niet door wil. Dus dan kies je er ergens ook zelf voor, toch?
Dat is zeker waar. Dat is zeker. Ik denk alleen dat ze misschien hadden verwacht dat er onder Van Wonderen een basis zou worden gelegd. En die wordt er niet gezien.
Dat er in ieder geval stappen gezet werden.
Ja, kijk, die prestaties. Ja. Ik kan me wel aansluiten bij wat jij zegt. Van, is dat dan zo slecht als je, laten we zeggen, 2 keer deelnemer aan de play-offs bent? Ik denk dat 7e of 6e de ambitie is. Maar ik denk niet dat dat 8e nou zo matig is. Alleen dat er misschien wel een basis was gelegd waarop voortgeborduurd kon worden. En dat is er niet helemaal. Nee. Dat zie ik ook niet. Want ik zie elke week een ander Heerenveen. Qua hoe ze voetballen, qua hoe ze presteren.
Dat ben ik met je eens. Maar ik vind ook niet dat Heerenveen de selectie heeft om boven die 7e plek mee te voetballen. Dit is niet meer het Heerenveen van het elftal met Larsson en Gusjanjat, Zeneli, al die gasten. Dat was echt een heel goed elftal. Zo'n elftal hebben ze nu toch helemaal niet. En dan blijft het toch... elk jaar moet je hopen op een Saroui, nu inderdaad die de smaakmaker is.
Ja, dat en is financieel
nou,
ook.
Ja, maar dat is helemaal het lot van die clubs. Je kan als club, als Heerenveen zijnde, niet spelers kopen waarvan je zeker weet, dit worden versterkingen en die kunnen doorgroeien naar topspelers. Je moet hopen dat het gebeurt. En er gaan jaren zijn dat dat meevalt en dat alles net goed op zijn plek terechtkomt. En er gaan jaren zijn dat het allemaal een beetje tegenvalt. En ja, structureel hoger meedoen, dat is echt, vind ik, niet te verwachten.
Is dat met Maurice Steijn wel haalbaar? Of is het misschien een beetje gek dat je na zijn tv-optreden van vorige week zomaar met hem in gesprek gaat?
Nou ja, we hebben het er toen ook wel over gehad. Dat toen zei Wouter volgens mij heel stellig dat hij sowieso als Sparta zijnde Steijn aan zou stellen. Maar nou, ik vind Heerenveen een beetje vergelijkbaar. Dus ja, ja, het is... Hij kan waarschijnlijk op dit niveau wel gewoon van Heerenveen een betere ploeg maken. En hij is denk ik wel iemand die zo'n basis kan leggen, zoals Van Wonderen dat niet heeft gedaan de afgelopen 2 jaar. Ja. Het is alleen inderdaad de vraag hoe je er ook een beetje moreel gezien
Zou jij als Ferry de Haan zou hierover het gesprek aangaan? Over zijn tv-optreden bij Rondo. Waarin natuurlijk het meest sprak. Kijk, dat hij alle problemen bij Ajax weglag. Of wegschrijft van zichzelf.
Ik denk dat een beetje...
Maar over de sportpsycholoog van Almere City zei hij natuurlijk dat wijf. Is dat dan iets waar je in ieder geval naar zou vragen? En als hij zou zeggen, oké, had ik niet moeten zeggen, dan is het ook basta?
Je kan er zeker het gesprek over openen. Ik ben alleen een beetje... Ik vraag me af hoeveel zin dat heeft.
Maar en vind je dat je als Heerenveen daar wat iets van moet vinden? Als Ferry Daan?
Niet per se eigenlijk.
Ik vind...
Ik denk eerder als Almere City zijnde en als Ajax zijnde en verder, ja.
Ja, maar als dit wordt Maurice Steijn en wordt het uithangbord van je club. Wordt het gezicht van je club. En die doet zulke uitspraken. Ik vond dat Jeroen Stekelenburg gisteren in Studio Voetbal goed zei. Hij zei dat van dat uithangbord. En hij zei ook van, volgens mij is dat niet hoe je zou willen dat je hoofdtrainer communiceert. Ja. Maar als die daarover zijn excuses aanbiedt en zegt, had ik niet moeten zeggen, dan is het ook prima. Daar zo sta ik er ook in. Maar ik vind wel dat je als club, moet je ook afvragen van, oké, wil ik dat? Ik zou daar zelf wel naar vragen.
Ja,
ik heb dat, ik meen ik heel eerlijk. Ik vond zowel Stekelenburg als Van der Vaart, dat ze allebei heel erg overdreven, zeg maar. En... ik was het met Van der Vaart eens dat ik zeg van... Kijk, ik vind niet dat Heerenveen zich hier helemaal door moet laten beïnvloeden.
Nee, dat is precies wat ik
dat
zei.
Dat vind ik onzin. Kijk, je kan... Dus, ik vind, denk niet dat Heerenveen tegen Maurice Steijn hoeft te vertellen dat dit niet zo handig was. En dat je dit gewoon niet moet doen. Maar of je nou nu gaat wachten op een sorry en dan over 2 weken of 3 weken wel het gesprek aangaat, of je gaat nu het gesprek aan...
Nee, ik bedoel juist in het gesprek dat je dat toch even aankaart. Ik denk dat ik dat wel zou doen.
Ja, dat is het inderdaad.
Ja.
Het vind je dermate klein van.
Ik ben het wel met je eens.
Ik denk dat Maurice Steijn dat niet nodig heeft om te weten dat het niet zo handig was. Maar dat hij het zou toegeven dat het niet zo slim was, dat is wel een, denk ik, heel slim om te doen.
Ja. Ik kan me ook voorstellen.
Ik vraag me vooral, zouden jullie als Heerenveen zijnde niet eerder afscheid hebben genomen of nu afscheid nemen van Van Wonderen?
Ja, heb ik ook over nagedacht. Ik vond het wel... lastig.
Waarom tot het eind van het seizoen? Zeg maar, wat ga je daar nog...
Omdat je, zeg maar, nu weet je... Nou ja, dat is een beetje gek om te zeggen natuurlijk als we hiervoor benadrukken dat het grillige prestaties zijn, maar je weet wel een soort wat je hebt. En je weet ook dat Van Wonderen wel een stabiele persoonlijkheid is die dit gewoon op de meest goede manier gaat afmaken.
Ja.
En als je nu stopt met hem, dan kom je weer in een soort vacuüm te zitten waarbij je gaat nadenken van oké, moet er een externe interim trainer komen? Moeten we een assistent die verantwoordelijkheid geven waar je het ook niet zeker van weet? Dus dat iets te veel onzekerheid biedt in de situatie waar Heerenveen nu in zit. Namelijk, je gaat waarschijnlijk toch al die play-offs aan.
Alleen in het geval Van Wonderen zelf moeilijk gaat doen en vervelend gaat zitten doen, zou ik hem eruit gooien.
Dan zou ik ook zeker stoppen.
Maar anders zou ik hem ook gewoon voor de rust in de club hem gewoon bijhouden. Ja. Dan.
Jij?
Ja, ik ben inderdaad benieuwd hoe erg die rust in de club die er nu nog kan zijn, zeg maar.
Nou ja, als Van Wonderen zo reageert, vind ik... Ik vind hem namelijk echt naar buiten toe echt keurig en heel erg netjes. Ook hoe die dat van Steijn nu zegt van... ik ben niet handig, zo blij dat het naar buiten komt, maar ik snap het wel. Dat vind ik een hele volwassen manier van reageren. Want hij benoemt gewoon van ja, Tuurlijk zijn die spelers die lezen dat ze volgend jaar Marius Steijn kregen. En Marius Steijn is op dit moment gewoon een grote naam die ook wat teweeg brengt. Ook qua meningen. Dus ik snap dat het de voorbereiding op een wedstrijd verstoort. Maar ik vind het hem sieren dat hij zegt dat hij snapt dat die gesprekken er plaatsvinden. Want dat vind ik altijd heel erg klein. Als je nu als trainer daar moeite mee zou hebben. Ja, je kan niet verwachten van een club dat ze eind mei beginnen met de gesprekken met een nieuwe
Zeker
trainer.
Zeker niet als je eerder hebt gezegd, ik begrijp het als ze naar andere trainers kijken.
Precies. Dus ik denk dat wel goed zou moeten komen. Gaan we nog even naar gisteravond. Jij zat waarschijnlijk in de Kuip bij de wedstrijd van Feyenoord tegen Heracles. Hebben we niet meegenomen in Bord op Schoot. Als je alles over alle andere Eredivisiewedstrijden wil luisteren, luister dan vooral naar Wouter en naar Lars in Bord op Schoot. Het was een fijne uitzending. Feyenoord daarin niet meegenomen. Het was een
zondagavondwedstrijd.
Zondagavondwedstrijd.
Een echte zonde. Een typerende zondagavond. Eigenlijk had het nog 25 graden moeten zijn met een zonnetje wat ondergaat. En dat iedereen bijna in slaap valt. Ja. Dat was een beetje
een lome zondagavond.
Inderdaad, ja. Ja, het was een wedstrijd die weinig lichtpuntjes kende. En dat kwam ook wel omdat Heracles normaal veel ploegen komen in de Kuip om met z'n allen te gaan verdedigen. Dat deed Heracles niet. Maar Heracles voetbalde zo ontzettend slecht. Ja. Dat Feyenoord er ook geen energie in hoefde te leggen. En op die manier werd het eigenlijk een hele simpele, makkelijke overwinning, waarvan ik zeg, als Feyenoord echt gas had gegeven, had je ze echt,
dat denk ik ook,
een hele flinke nederlaag.
En nu daarentegen krijgt Heracles ook nog gewoon 2-3 goede kansen in de wedstrijd. En Slot was echt niet blij. En dat, aan de ene kant snapte ik hem heel goed. Aan de andere kant dacht ik van, nou ja, reguliere 3-0 overwinning.
Ja.
Misschien moet je de touwtjes dan even laten vieren. Maar misschien, ik denk dat hij het sowieso iets beter weet wat er nodig is dan ik. Maar misschien siert dit hem ook wel heel erg dat hij daar zo fel op is. Het potje steen, papier, schaar. Moeten we daar dan toch nog even terugkomen? Want dat staat wel een beetje symbool voor dit. In ieder geval, Slot die vond dit symbolisch voor de avond.
Ja, ik vind ook, ergens heeft hij daarin gelijk. Van je moet dit niet doen. Dat vind ik ook misschien een beetje kleinerend naar je tegenstander. Maar hij maakt het nu al heel erg groot. Maar misschien is dat ook gewoon een tactiek om die jongens even op scherp te houden. En te laten zien van ook in kleine wedstrijden moet je gewoon je kopje erbij houden.
Ja.
Maar ja.
En hoe zitten jullie dan in? Want ik hoor Hartman na afloop zeggen, het was een list. Want hij en Gimenez deden het. En uiteindelijk nam Pachau natuurlijk. Pachau rechtspoten, Hartman en Gimenez linkspoten. Het was een list zodat de keeper zou denken dat er sowieso een linkspoot hem nam. Zou dat zijn omdat hij door had dat, want in de wedstrijd zag je Hanschko. Die vond het niet leuk.
Nee, en Wiefer ook niet.
Hanschko en Wiefer vonden het niet leuk. Dus die hebben een goede beurt gemaakt bij Arne Slot. Ja. Denk niet per se dat die twee het nodig hadden. Maar die vonden het niet leuk. Geloven jullie Hartman? Of denken jullie dat Hartman na afloop even heeft nagedacht van, hey, misschien was het toch niet zo handig. Ik maak er dit van.
Ik geloof hem wel, man. Want je ziet Pascal ook daar, terwijl ze die steen, papier, schaar aan doen zijn, zie je hem ook al lachen.
En is het dan
voetbal? Maar hij lacht altijd.
Ja, oké. Okay, maar
dan is het voetbalgochme. En dan,
ik vind dat we hier een stukje onderzoeksjournalistiek op los moeten gooien.
Hoe laat zij slotten?
Ik zou het echt gruwelijk vinden als zij daar met z'n drieën een soort crisisberaad hebben gezeten van, ja, kutzooi man, trainer, we moeten echt even wat verzinnen. Ja. En dan dit ervan hebben gemaakt, dat zou ik heel vet vinden, maar ja, het was...
Maar ja, het zou toch nooit uitkomen op Paisao?
Ja,
zeg maar, als je dit van tevoren niet zo had verzonnen, dan had hij toch nooit die vrijheid afgenomen? Of wel?
Hoe bedoel je?
Nou ja, hij neemt ze niet zo vaak, toch?
Ja, de Feyenoord is er niet echt een vaste nemer.
Nee, dat is het hele probleem. Ja, dan zouden we Rodriguez halen.
Ja, maar dat hebben ze inderdaad niet gedaan. Maar het rare vind ik ook, ik vind eigenlijk, zeg maar, als er, je kan ook gewoon met een rechtspoot en een linkspoot erachter gaan staan.
Het was ook,
dat had hetzelfde effect gehad.
Ja, dat denk ik.
Dan had de keeper ook getwijfeld van,
nou ja, nu was het dan wel dat je zeker wist dat die linkspoot hem zou nemen.
Maar zou die keeper, ik denk dat de keeper dat potje, alsof die keeper
eigenlijk is het gewoon fantastisch gedaan. Zoveel onrust dat veroorzaakt. Brouwer pakt hem uiteindelijk ook niet. Voor Pachau wel lekker, denk ik. Aan de andere buitenkant hebben we Jan Kuba Minte. Pikt weer een goaltje mee.
En begint te voetballen. Het begint oogkleppen te krijgen. Wat wij inderdaad vaak hebben gezegd, hoe blind hij is.
Juist niet, toch?
Geen oogkleppen
af te doen.
Ja, sorry. Ja. Maar Nicky van der Geijen. Maar hij begint omhoog te kijken en waar wij inderdaad dit seizoen heel vaak kritisch waren over dat hij de goede keuzes niet maakt, begint hij dat steeds meer wel te doen. Hij begint steeds minder uit te glijden en steeds meer goede keuzes te maken. En als hij dat blijft doen,
Nee, zeker. En ik denk wel dat het ook relatief is. Hè? Want hij geeft in de eerste helft, breekt hij ook door op rechts. En dan geeft hij een bal voor met zijn rechter die Brouwer echt heel simpel opraapt. Er zitten nog steeds echt keuzes bij dat je denkt, ja. Jankuba. Maar ik ben het wel met je eens hoor. En eigenlijk, je kan zijn wedstrijden volgens mij bijna altijd op twee manieren uitleggen. Van oké, het is een hele goede speler die een beetje blind is. Of het is echt een hele blinde speler die af en toe goede dingen doet. Je kan het eigenlijk op beide manieren uitleggen. En ik vind dat nu het een beetje kantelde naar... Dat
ja, echt, maar het is
dat
vooral de ontwikkeling, toch?
Zeker, en die zie je wel erin terugkomen.
Dus dat zie je, en je hebt nu ook wel het vertrouwen dat het nog beter kan worden.
Ja, en dat is het dus ook. Ik denk dat de beste jongens speelden volgens mij anderhalf jaar geleden nog op amateurniveau in Afrika. En als je dan deze ontwikkeling kan maken... En het is altijd makkelijk om te zeggen, maar hij heeft wel alle voorwaarden... voor een buitenspeler in een topcompetitie. Als in, hij kan de meters maken, hij heeft de intensiteit... hij is ontzettend snel, hij heeft best een aardige trap... alleen hij heeft het overzicht en hij denkt er gewoon nog niet zo goed over na. Mm. Maar dat is misschien wel... dat kan nog wel komen met tijd en ervaring. Ja, en daarom, dat is denk ik waar we naartoe gaan... zou het fantastisch voor hem zijn... om nog een jaartje bij Feyenoord te blijven. En ik denk dat het voor beide partijen heel goed zou zijn... want ja, ik zie geen kans dat hij nu in de Premier League al... Nee. Bij nee, Newcastle gaat spelen.
Zeker niet.
Ja, maar ik denk...
Hij wil het zelf ook graag.
Ja, hij wil het zelf inderdaad graag. En ik denk dat hij met nog een goed jaar bij Feyenoord... Hij heeft nu volgens mij 7 goals gemaakt dit seizoen. Hij gaat nu nog niet spelen bij Newcastle. Nee, daar kan je van uitgaan. En ik weet niet of een ploeg aan de onderkant... of in de championship of misschien in andere topcompetitie... of dat beter voor hem zou zijn. En een jongen die zo snel de stap uit Afrika heeft gemaakt... is het misschien voor hem ook goed om juist... nu kent hij het bij Feyenoord, hij kent Rotterdam... om het gewoon nog een jaar door te trekken. Ja. En hij heeft nu volgens mij 7 goals gemaakt dit seizoen. Nou ja, goed, als hij zich blijft ontwikkelen... en hij heeft volgend jaar een seizoen waar hij misschien 10-15 kan maken... en echt de vaste rechts of links buiten Feyenoord kan worden... Ja, dan is hij wel misschien klaar voor die stap.
Dus, hij ziet het zelf ook voor zich. Ja, hij wil het zelf ook.
Ja, en ik denk voor eigenlijk alle partijen... Voor Feyenoord is het goed, want je weet gelijk volgend jaar... Okay, we hebben wel een voorbereiding, een jongen... waarvan we weten wat we van hem kunnen verwachten. We kennen hem. Voor Newcastle is het voor zijn ontwikkeling goed. En voor hem zelf is het goed, dus...
Win-win-win.
Ja, win-win-win. Sowieso, 100%.
Heel mooi. Nog één dingetje even snel benoemen. Het eerbetoon aan Jean-Paul Boetius... bij wie de kanker toch weer heeft verspreid... nadat hij het al een keer heeft overwonnen. Super erg natuurlijk, maar ik vond het heel mooi... hoe de Kuip en de Feyenoord-spelers daarmee omgingen... Quint Timber zei ook nog, ik bid elke dag voor hem. Hoop dat anderen dat ook doen. Jean-Paul Boetius zelf plaatste natuurlijk nog wat dat hij er onwijs dankbaar voor was. Ik vind het ook wel mooi dat voetbal dat kan betekenen. Ja. En voor Boetius natuurlijk heel veel sterkte de komende tijd.
Ja, het is het enige wat wij helaas kunnen doen. Via de bank. Maar ja, het is vreselijk voor een jongen. Ja. We nog een paar maanden geleden interviews zagen hoe ambitieus hij nog was en hoe graag hij nog wilde. Dan.
Sparta meegetraind.
En je hoort van iedereen die met hem heeft gewerkt... wat een lieve, vrolijke jongen het is. Ja, dan is dit echt vreselijk.
Ja, heel veel sterkte de komende tijd. Iets leuker nieuws dan voor Wilco Gootjes. Natuurlijk de GOAT van onze FC Afkikken Sub League in coach van het jaar. Hij staat nu ook bovenaan in de algemene competitie. 51 puntjes natuurlijk. Heeft de tip van Wouter opgevolgd. Want wij hebben natuurlijk hem tips gegeven omdat dat gewoon helpt... Wouter zei natuurlijk, breng Van Amersfoort voor Brouwers. Dat heeft hem precies 0 punten opgeleverd. Dus dat is wel ideaal. Wilco, luister vooral naar je eigen voetbalhart. Want die doet het wat beter dan wij. Als ik even kijk naar onze eigen FC Afkikken redactie. Staat Bart Kolbink bovenaan. Ja hoor, ja, 51 puntjes deze speelronde. Net zoveel als Sir Wilco Gootjes. Dus dat is helemaal niet verkeerd. 1045 punten totaal. En dat betekent dat je over Mart heen bent gegaan. Complimenten.
Dankjewel.
Je hebt advies gewonnen.
Je beseft wel nu dat jij nu de prooi bent geworden, hè?
Ja, dat is prima.
Oeh, hij voelt zich comfortabel in die rol.
Zo, nou dan mag jij deze week wat tipjes gaan geven aan ons allemaal voor coach van het jaar. Je kan er nog steeds in de Sub League als je dat wil. Even zoeken op FC Afkikken. Zoals gezegd, mocht je nou meer over alle Eredivisiewedstrijden willen horen, luister de Bord op Schoot podcast. Er staat een wedstrijdeditie van de Pantelis podcast online.
Met iets nieuws.
Met iets nieuws.
Ja, nou ja, Thijs was bij de persconferentie. Dus hij heeft dat vraag kunnen stellen aan Taylor en Van Schip. En die zitten ook in de wedstrijdeditie. Dus
luister.
Nieuwe ontwikkelingen.
Mooi man, mooi. Nieuwe ontwikkelingen. Ik wil jou heel erg bedanken, Nicky van der Gijp. Bart Omik, ik wil jou heel erg bedanken. Ik wil iedereen nog even verwijzen naar onze WhatsApp-kanalen. Je kan dus via WhatsApp kan je toegang krijgen tot ons channel. Daarvan hebben we een linkje in de beschrijving staan. Dus als je allerlei content wil zien van achter de schermen, kom er vooral gezellig bij. Het is er ontzettend leuk, toch?
Het is daar heel leuk.
Zijn wij er morgen weer met een nieuwe SFK Daily. Ciao.
Later.